Mag ik uw aandacht? Van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor we beginnen zeg ik u nog even dat u vanaf nu een enig ogenblik zo stil mogelijk moet blijven zitten, zo min mogelijk geluid maken, want deze geluiden en deze bewegingen die kunnen het medium erg verstoren op het moment dat hij in trance gaat. Als hij eenmaal in trance is, maakt dat niet zoveel meer uit. Ook als straks de bijeenkomst voor de pauze is afgelopen, vraag ik u even te blijven zitten tot ik heb gezegd dat de pauze is begonnen. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan u overlaat. Na de pauze worden er vragen beantwoord en die vragen kunt u op briefjes schrijven die u op tafel vindt en die kunt u hier dan tijdens de pauze inleveren. U vindt hier vooraan ook uitgaven van de vereniging, dat zijn verslagen van bijeenkomsten zoals ze zijn gehouden in Den Haag. En heb ik nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin, u weet het zo langzamerhand waarschijnlijk wel, moet ik u erop wijzen dat we niet al weten of we feilbaar zijn. Denk er alsjeblieft zelf na. Een mens leert meer van zijn eigen fouten dan van klakkeloos nagevolgde waarheden van anderen. En wat het onderwerp betreft, wanneer u wilt, kunt u er eens stellen. U kunt het ook
de stralen van het oerlicht, zoals koningin Raad dat noemt, kunt u daar iets van zeggen?
Ja, waarom niet? Het oerlicht is natuurlijk een naam. Het is een vergelijking. En in zoverre juist dat licht eigenlijk leven betekent. Wanneer je nu denkt aan de oerkracht, dan denk je aan de basis waar alles uit ontstaan is, waar alles toe behoort. En aangezien we aannemen dat die kracht een bewustzijn heeft bezeten en nog bezit, noemen we hem ook wel God. Maar uit dit licht is een verdeeldheid ontstaan. Die verdeeldheid op zichzelf schept tegenstellingen, verschillende werkingen. Er zijn verschillende wegen ontstaan als het ware die de delen afleggen voordat ze weer het geheel kunnen aanvaarden en daarin opgaan. Nu is het duidelijk dat er krachten zijn die dicht bij de bron blijven. Deze kunnen we, zoals Boeienraad dan heeft gedaan, de stralen noemen. We kunnen ze ook anders betitelen, zoals in sommige groeperingen, en dan spreken we van de heren van licht, we spreken van de heren der wijsheid en van de heren der wet. Daarmee willen we alleen maar zeggen dat er bepaalde krachten zijn die een deel, maar een zeer specifiek deel, van deze oerkracht uitstralen en alles beïnvloeden wat ermee te maken heeft. Of, als je deftig wilt zeggen, wat ermee om welke reden dan ook in harmonie is. Wanneer je spreekt over stralen, kun je ook spreken over kleuren natuurlijk. En er zijn groeperingen die spreken bijvoorbeeld over de blauwe straal. Ik behoor tot de blauwe straal. En dan willen ze daarmee zeggen, mijn bewustwordingsproces wordt door een wetenschappelijke benadering, door redelijk denken eigenlijk bepaald. Een ander zegt weer, ja, ik behoor tot het purper of zoiets. En dan bedoelen ze, ja, mijn weg is er een van mystieke erkenning. Er zijn er die zeggen, mijn weg is er een van het witte licht. En dan begrijpen ze niet dat ze daarmee niets hoogs of edels zeggen, maar dat ze gewoon voor zichzelf constateren, ik ben voortdurend door tegenstellingen omringd en ik zie mijzelf als arbiter ten aanzien van alle tegenstellingen. En zo kun je dat dan verder uitwerken. Nu zijn er weer een aantal verschillende scholen. U moet me niet kwalijk nemen, maar er zijn er zoveel. Huh? En ik kan er maar enkele noemen. Sommigen zeggen, je kunt van de eerste straal overgaan naar de tweede straal enzovoort. Dat is in feite niets anders dan een bepaalde bewustzijnsverandering of bewustzijnsuitbreiding. Het kan geestelijk allerhand elementen in zich dragen van verlicht zijn. Maar ik denk dan toch eigenlijk een beetje in de richting van bijvoorbeeld Ramayana Yoga. Daarin krijg je dus een aantal oefeningen. Wanneer je rijp bent, dan krijg je het betreden van een bepaalde sfeer onder geleide. Dan krijg je daarna de kans om het zelfstandig te doen. Kun je dat goed, dan ga je weer onder geleide naar een volgende sfeer. En die sfeer is dan een bewustzijnswereld waarin wat in de eerste sfeer nog belangrijk is, eigenlijk meer detail is geworden in de tweede en zo verder. Totdat er een ogenblik komt dat er eigenlijk niets meer belangrijk is buiten de kracht waaruit alles bestaat. Ongetwijfeld hebben dergelijke denkwijzen als Mahayana, Raya Yoga enzovoort invloed gehad op Boyin Ra. En de wijze waarop zijn boodschappen ook geïnterpreteerd en later vastgelegd zijn. Hij heeft als het ware geprobeerd om in een spirituele, veel meer dan een spiritistische, zin de mens duidelijk te maken dat hij een bepaald pad volgt. Op dat pad kan hij de stralen ontmoeten, maar alleen de straal waarmee hij zelf harmonisch is, waarop hij reageert, zal hem beroeren en bepaalt dan een tijd lang zijn bewustwordingsproces, inclusief meestal zijn denken en een deel van zijn gedragingen. Ik geloof, maar ik weet het niet zeker, dat deze verdeling in stralen eigenlijk maar ten dele juist is. Ik geloof dat we te maken hebben met een compleet spectrum. Het hoort bij elkaar. En we kunnen niet de ene straal losdenken van de andere, zo min als we de kleuren van de regenboog als afzonderlijke bogen kunnen gaan beschouwen. Ze zijn een product van het geheel. Dat betekent dat onze heren en dergelijke eigenlijk personificaties zijn van een deelmanifestatie van het geheel. En daarin kunnen dan figuren met een eigen bewustzijn leven. Hier noemt men dat vaak engelen en aartsengelen. Elders spreekt men over devies of heeft men nog andere namen. Maar in de praktijk komt het erop neer dat elke mens dus een bepaalde visie heeft op het heelal, dat zijn bewustwording daardoor wordt beïnvloed en dat hij daardoor op een voor hem eigen wijze komt tot een hoger besef. Ik hoop dat ik tot zover de dingen juist en duidelijk heb gezegd. Als het niet zo is, vertelt u het maar.
Als u zegt over onderscheid tussen spiritueel en spiritualistisch, is dat uiteengezet?
Dat is niet uiteengezet, maar ik wil het wel even zeggen. Het spiritisme in zichzelf is een soort geloof dat in feite op fenomenen is gebaseerd. De fenomenen zijn het belangrijke, ze zijn de bevestiging van het denken. Een spiritualisme gaat echter verder. Hierbij gaat het niet meer om het fenomeen zelf, maar om de communicatie die eruit voortkomt. U zou dus wat dat betreft ons eerder spiritualistisch dan spiritistisch kunnen noemen. Ofschoon het verschijnsel als zodanig door mensen die niet voldoende weten ervan zeer waarschijnlijk onder spiritisme zal worden ondergebracht. Voldoende?
U kunt blijven vragen.
Oh, u mocht het voor mij doen.
Wanneer ik vraag of ik vroeg of laat tot een orde toe moet treden die geen orde is, maar orde louter en alleen vertegenwoordigt, die graag...
grote orde, dat enkele ritme, die ene punt, die ene streep op het enige plaveisel op de weg van die eeuw van honger naar liefde, die slechts beetje bij beetje wordt gestild, wanneer ben ik dan een lid?
Op het ogenblik dat u innerlijk de voorwaarden vervult die nodig zijn om de wereld te zien zoals het pad dit aanduidt. En dat is waarschijnlijk een antwoord dat al even onbegrijpelijk klinkt voor velen als hetgeen u hebt gezegd. Maar mag ik het simplificeren? Het is natuurlijk dan niet zo'n juister, maar goed. Alles is voortgekomen uit één kracht, ook wij. Zonder die kracht kunnen we niet bestaan. We zijn deel van die kracht. God woont in mij. Maar God is niet dat wat ik ben. God is de kracht die het mij mogelijk zijn maakt te zijn wat ik ben. Zolang ik nu alleen maar mijzelf ben, blijft die God op de achtergrond. Op het ogenblik dat ik ga begrijpen dat die God echter in mij werkt en door mij werkt, dan wordt mijn relatie met de wereld buiten mij een andere. Daardoor ga ik als het ware de kracht die ik heb delen met degenen om mij heen. Maar dit betekent dat mijn wereld groter wordt. Ik ervaar niet alleen meer wat het is mijzelf te zijn, maar ik leer begrijpen wat anderen zijn. Ik vergelijk niet meer door tegenstellingen te creëren, maar ik vergelijk eigenlijk door overeenkomsten te vinden en die te omramen met de verschillen waaruit ze zijn voortgekomen. Op het ogenblik dat ik dat doe, bevind ik mij dus op weg. Maar het is heel erg moeilijk om met iedereen harmonisch te zijn. Iemand kan misschien harmonisch zijn, ik noem maar wat, met een anarchist. En gelijktijdig volkomen disharmonisch voor een voorganger van de Zwarte Kousenkerk. Of omgekeerd. Ja, ik neem nu maar extreme dingen. Dan zeg je dus niet, ik moet die ander ook. Alleen wanneer die ander mij nodig heeft, ontstaat daardoor een relatie. Dat is het pad van de liefde. Het niet afwijzen van hulp wanneer ze ergens nodig is. Het leven ook voor anderen. Maar je eigen harmonie is en blijft bepaald door hetgeen je zelf bent en wat je door die God in jezelf rond je leert erkennen als iets dat gelijk is aan of misschien zelfs deel van jezelf. Dat laatste is natuurlijk onjuist, want het is een emotionele toestand. Maar ja, het brengt me eigenlijk toch weer een beetje terug bij die stralen. Hè? Er zijn nu verschillende paden, verschillende wereldbeschouwingen, die van elkaar in vele opzichten verschillen, maar die één ding gemeen hebben. Dat ze openstaan voor elkaars waarde. Je kunt dan zeggen, twee stralen smelten tijdelijk samen. Maar het bewustzijn blijft kiezen voor één straal. Het is dus een moment. Het is geen volledige beleving. En om nu terug te komen tot die God waar ik het over had. Een kind zei het eens een keer zo. Ik heb een stukje goud in mezelf en dat is God. Heel simpel. Maar dat simpele, dat zegt eigenlijk, in mij is dus de kracht van het totale. De weg ligt niet buiten mij, de weg ligt in mij. En dat is ook heel begrijpelijk, zelfs Jezus zegt dat het koninkrijk is in u lieden. Hij zegt niet, jongens, zoek het koninkrijk of maak er een. Hij zegt, is er, in jezelf, maar daar moet je het vinden.
Hij zei wel, maak het nieuw.
Natuurlijk. Het koninkrijk vernieuwen wil zeggen het zodanig beleven dat het voor anderen naar buiten toe kenbaar wordt.
Maar je wordt die ander niet.
Huh?
Je wordt die ander niet.
Je wordt niet de ander.
Dat vind ik heel verdrietig gezegd.
Op dit niveau van bewustzijn is deze versmelting alleen mogelijk wanneer twee personen elkaar volledig aanvullen en tezamen een geheel vormen, dat voor beiden betekent dat de twee-eenheid meer is dan elk van de partners afzonderlijk. En dat komt natuurlijk in de stof heel zelden voor, maar in de geest komt het wel voor. En versmeltingen die zien we dan eigenlijk alleen boven Hoogzomerland.
Wat is dan hier de grondslag van verstandhouding op zo'n avond als deze?
Een poging om elkaar te begrijpen. Een poging om de vele kanten te zien die elk onderwerp op zichzelf bezit. En een poging om niet alleen maar bezig te zijn met heel verre en heel hoge gedachten, maar om het terug te brengen naar jezelf. En ja, wij zeggen dan dus verdraagzaamheid, dat is het aanvaarden van de wereld. Omdat wij zeggen, werkelijke liefde of naastenliefde kan niet bestaan tenzij we de ander aanvaarden zoals hij is. En ja, daar heeft ieder waarschijnlijk zijn eigen visie op. Maar wij denken nu maar, wanneer mensen zelf kunnen nadenken, wanneer ze gaan begrijpen dat er niet één, maar zeer vele benaderingen mogelijk zijn, voor elk gezichtspunt, voor elke overweging, ja zelfs voor elk feit, dan zullen ze daardoor begrijpen dat gelijkwaardigheid buiten hen beter bestaat. Ze zullen meer proberen te begrijpen wat hun waarheid voor een ander zou kunnen betekenen, maar daardoor zullen ze ook naar binnen moeten grijpen om die waarheid als het ware achtergrond, inhoud te geven. En dan ontstaat de communicatie tussen de mens, maar gelijktijdig in de mens, de gerichtheid naar, zeg maar, het goddelijke toe, naar de kern van het wezen. En dat is iets wat wij op onze manier proberen te bevorderen. Ik weet het, het kan heel anders. We halen wel eens grapjes uit. In een gezelschap in een ander land kregen we op een gegeven ogenblik te maken met een aantal mensen die het fenomeen wel wilden zien, maar dachten dat zij eigenlijk zelf wel wisten wat goed was. Hun doorsnee instelling was tamelijk materialistisch. Nu is het een feit dat er in het komende jaar hier en daar wat gebeurt met atoomcentrales. Niet in Nederland, stel u gerust. Door een dergelijke opmerking te maken ten aanzien van een aanliggend land, verstarden die mensen helemaal. Toen hebben we gezegd, kijk, dat betekent helemaal niet dat het juist daar is waar u het vreest, het zal ergens anders zijn. Maar u mocht niet vergeten dat ook u morgen kunt sterven. En de kunst van het leven is pas voltooid wanneer ze wordt aangevuld door de kunst van het sterven. Ja, ja. En ja, dat is iets dat schokte nogal. Hè?
Dat zegt Bojan Raders ook.
Ja, dat is inderdaad. U ziet, we proberen altijd weer terug te komen op het eerste onderwerp. Ook al moeten we soms wonderlijke wegen bewandelen. Maar waar het nu eigenlijk om gaat is dit. De kracht in mij behoeft niet te versmelten met een ander. Zolang je leeft als een ego, heb je grenzen om jezelf getrokken. Zolang je mens bent, is je waarneming en interpretatie van de wereld, of je het wilt of niet, egocentrisch. Je staat in het middelpunt, je betrekt alles op jezelf, maar beschouwt bewust of onbewust jezelf in vele gevallen als een soort spil waar alles dan toch om draait. Zeker wanneer het gaat om je beoordeling van de wereld buiten je. Wanneer we nu die harmonie gaan vinden door de kracht in ons te wekken en die als het ware uit te stralen, dan gaan we daarmee een invloed uitoefenen die niet meer verstandelijk of menselijk of emotioneel is. Een ander kan erop antwoorden of hij kan er afgeschrikt worden. Dat is net als met magneten. Niet waar, Gelijke polen stoten elkaar af, ongelijke polen trekken elkaar aan. Maar datgene wat in zich een aanvulling in die uitstraling vindt, zegt tegen zichzelf, hé, hier heb ik iets. Neemt iets van uw waarde over. Wanneer u nu gelijktijdig aanvaardt dat die ander op dat punt belangrijker is dan uzelf, dan hebben we daar eigenlijk die weg van de liefde. We hebben het pad van het werkelijk leven. Nu zijn er dus in het leven ook verschillende paden, als u het niet erg vindt dat ik nog even uitweid. Indirect vloeit het ook voort uit enkele leringen van Boeira. Er is wat men noemt de rechte weg. De rechte weg die in verschillende landen ook een naam heeft gehad, vaak een godennaam, is eigenlijk de bewustwording waarbij stoffelijk de mens een zodanige ervaring heeft opgedaan dat hij steeds meer in staat is zich als het ware delen van wat in anderen bestaat als eigenschap te verwerven. Totdat gelijkheid ontstaat of volmaakte aanvulling en versmelting plaatsvindt. Het andere proces heeft ook vaak een godennaam, maar wordt ook vaak met de zon vooral in verband gebracht en met de gang van de zon. Het is wat we kunnen noemen het pad van de verschillende incarnaties. Dit pad komt het meeste voor. Juist omdat leven beëindigd wordt door de dood, is het heel erg belangrijk dat je je innerlijke kracht gebruikt om uit de dood niet een gevreesd wegsterven, maar eerder een vreugdig ontwaken te maken. Mensen kunnen je daar vaak bij helpen. Er zijn vaak geestelijke helpers die daar ook het hunne aan toe willen doen. Maar je moet overgaan in een aanvaarding. Dan heb je het leven voltooid. Zoals de oude Egyptenaren zouden zeggen, dan wiekt Horus opwaarts. Dan kun je dus gaan buiten de werelden van vorm en dan kom je terecht in werelden van een totaal andere geestelijke ervaring. Je kunt natuurlijk ook met verzet of angst of een terughunkeren of schuldgevoelens naar die wereld teruggrijpen. Dan kun je niet buiten de vormwerelden komen en zul je dus uiteindelijk incarneren weer. Maar alweer speelt dat innerlijke, die innerlijke kracht een rol. Datgene wat ik dan God in u zou willen noemen, of de ziel, of hoe je het noemen wilt, dat kan geestelijk wel degelijk dichter benaderd en gerealiseerd worden. Het proces staat niet stil wanneer u de aarde verlaat. Hierdoor kan de betekenis van uw incarnatie veranderen. En dan is het mogelijk dat u na de volgende incarnatie geen Osiris, maar een Horus wegvolgt. Maar altijd weer zeggen de mensen de weg. Maar wat is de weg? Een weg is iets wat het je mogelijk maakt een bepaald punt te bereiken. Het gaat dus niet om de weg. Het gaat om het punt dat je bereiken kunt langs die weg. Of bereiken wilt. Dit wordt heel vaak over het hoofd gezien. Ik heb christenen horen verkondigen en de Heer sprak, ik ben u de weg en de waarheid en niemand komt tot de Vader dan door mij. Best, ik vind het mooi. Maar als je dan kijkt wat ze doen, dan denken ze, hij is de weg. Dus wij gaan rustig zitten, dan komen we er wel. Dat is precies hetzelfde of u dadelijk zegt, nou ja, als ik naar buiten ga, dan is er een weg naar huis. Dus als ik op de Dam ga zitten, dan kom ik thuis. Dat is onzin.
Ja, en de volgende maand horen we dan wel weer eens wat.
Ja, zoiets. En misschien ook niet. Tegen die tijd heeft u waarschijnlijk longontsteking met het huidige weertype.
Maar het komt net op de schaal omdat ze weer uit de graven haalt. Heel gedoe rond Kerkhoven.
Toch ontdek ik een tegenstelling in drie eenheden eigenlijk uit het verhaal. Enerzijds is er dus een gevoel van ontrechting nodig. In de tweede plaats dat de wijsheid is gelegen in de niet-daad, dus het laten komen van de daad. Maar in de derde kant van die zaak is dat de liefde gelegen is in de daad en niet in het gevoel. Maar door de daad ben je altijd weer verbonden met iets. Er zijn drie tegenstellingen tot elkaar. Wat is nou dan de weg?
Nou, het juiste is dit. De kracht in ons is de Vader. Het vermogen in ons en het besef in ons is als het ware de geest. Maar wanneer beiden zichzelf uiten door herkenning van zichzelf in het andere, dan ontstaat de Zoon. De Zoon is het product van Vader en Geest. En wanneer u het op deze manier uitlegt, dan ga je begrijpen dat het niet belangrijk is om naar buiten toe te leven. Je leeft naar binnen toe. Het is belangrijk om de kracht in jezelf als het ware te wekken, te laten werken. Heb je ook zelf geen daad voor nodig. Maar wanneer die beide factoren in je werkzaam zijn, dan ontstaat de daad. Die daad is niet meer iets wat jij doet, maar dat is een noodzaak die geboren wordt uit wat je bewust bent. En dan is het dus geen bewuste daadstelling. Boeddha zou het waarschijnlijk het mededogen genoemd hebben.
Of hoe wij?
Bijvoorbeeld.
Non-volitional thinking.
Nee, dat zou ik niet willen zeggen, omdat ons hoger bewustzijn niet denkt op menselijke manier, maar eigenlijk een wereldvoorstelling creëert. De geest is het wereldbeeld, de Vader is de kracht en de ontmoeting van beiden is een absolute vervulling. Het is als het ware het betreden van een daadloos bestaan, totdat beiden zichzelf herontdekken, soms in een onevenwichtigheid, soms in een evenwichtigheid, en daardoor genoopt zijn om te ageren, om te erkennen, dit is deel van mijzelf. Op het ogenblik dat die erkenning ontstaat, is er dus sprake van iets wat grotendeels emotioneel is, waarbij de gedachten alleen maar een weerkaatsing zijn van een achtergrond die zelfs met emotie onvolledig beschreven is. En daar vloeit dan uit voort de daad. Ik weet niet of ik het duidelijk zeg hoor.
Dank u wel.
Het is een heel lastig onderwerp, maar...
Mag ik u nog een ander onderwerp voorstellen?
Ja, waarom niet?
Hoe ziet u de toekomst van het huwelijk ook gelet op de eventuele spirituele ontwikkeling, maar vooral ook gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen van de toekomst?
Wat is een huwelijk anders dan een contract tussen twee personen, waarbij lichamelijke diensten wederkerig en onderhoudsplichten wederkerig worden afgesproken, ook ten aanzien van de daaruit voortkomende gevolgen?
Ja, ik vroeg me af of u daar zelf antwoord op.
Ik kan u proberen een antwoord te geven. Naarmate de vrouw minder afhankelijk wordt van de man, zal zij eerder geneigd zijn om te zoeken naar de ideale partner. En wanneer ze hem denkt te vinden en het blijkt niet waar te zijn, dan zal ze haar weg verder vervolgen. De sociale druk neemt af, dat zult u met mij eens zijn. Maar er zijn mensen die misschien nooit gehuwd zijn voor de wet of voor de kerk. En die zozeer eigenlijk elkaar aanvullen, dat ze zonder elkaar niet kunnen leven. Dat ze voor elkaar een mengeling van levensnoodzaak en verslaafdheid zijn. Deze mensen zijn de waar gehuwden. Omdat het huwelijk niet voortkomt uit een bepaalde daad, uit een bepaald contract of het aanvaarden van een bepaalde verplichting, maar uit een wederkerig zodanig in elkaar opgaan, dat men een bestaan zonder de ander voor zich niet eens meer denkbaar acht. Dat is werkelijk liefde. En die omvat dan alle facetten, van de meest geestelijke tot de meest fysieke toe. Ik neem aan dat het huwelijk langzaam maar zeker die kant uitgaat en dat dat pas helemaal bereikbaar is wanneer er ook geen erfrechtsvragen meer zijn, waardoor het huwelijk toch vaak noodzakelijk of begerenswaardig wordt. Het huwelijk is er in het begin niet geweest. Er was wel de twee-eenheid die uit een tweeheid geboren werd. Samenlevingen waarbij geen huwelijk bestaat, vinden we overal op de wereld, zelfs nu nog. Maar er komt een ogenblik dat men zegt, dit is mijn partner, dit hoort bij mij. En op dat ogenblik gaat het er niet om of er een officiële of sociale erkenning van die eenheid is. Zij is een feit. En dat feit kan niet ongedaan worden gemaakt, zelfs niet door de dood. Is dat voldoende? Ja. Daar gaan we naartoe.
En na de dood?
Ja, na de dood. In de eerste plaats voor sommigen misschien een lichte teleurstelling. Seksualiteit zoals je die op aarde kent, komt niet voor.
Dat bedoel ik niet.
Dus nee, ik zeg voor sommigen, ik zeg niet voor u. Maar voor sommigen is dat dan toch wel een teleurstelling. Voor anderen een opluchting, vooral als ze 5 keer getrouwd zijn. Denken ze, ja, ben ik dood, kom ik al die dode wijven tegen. En wie moet ik dan? Ja, sorry. Maar je hebt geestelijke banden. Je hebt gezamenlijke ervaringen. En die blijven een band. Daardoor kun je nooit meer helemaal los van elkaar komen, omdat een deel van de ander een deel van jou is geworden. En het is dit huwelijk, dat we dan een geestelijk huwelijk zouden kunnen noemen, dat ook weer helemaal geen invloed heeft op het feit of je incarneert. Je kunt als zusjes incarneren en misschien allebei met een ander trouwen, maar die band blijft bestaan. Deze band is het delen van een deel van de bewustwording, waardoor zolang dat deel van de bewustwording maar enige geldingskracht heeft, en ik neem aan dat dat is tot de uiteindelijke versmelting, dus deze verbondenheid blijft bestaan, en men als het ware daardoor ook een voortdurend beroep, bewust of onbewust, doet op de ander. Is dat voldoende?
Wat hier gezegd is van wat God verbonden heeft, verbreekt de mens niet. Heeft dat daarmee ook te maken?
Ja, maar ze hebben er één ding bij vergeten. Wat God verbindt, hoeft de mens niet te verbinden. En wat God verbonden heeft, kan de mens niet scheiden. En dat is volledig waar. Omdat, we hebben over die innerlijke kracht gesproken. Het mogelijk is dat we een zodanige harmonie zien, dat als het ware onze innerlijke krachten al een eenheid vormen, terwijl ons bewustzijn nog uitgaat van een persoonlijkheid die zich gebonden voelt of aangetrokken voelt tot een andere persoonlijkheid. En dan kunnen we daar weer die stralen bij halen, want dat speelt ook een rol. Sommige mensen kunnen die band wel aangaan, anderen kunnen ze met deze mensen niet bereiken. Maar iedereen heeft toch wel zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen wegen. En het wonderlijke is dat die wegen niet bepaald worden door seks, door sociale erkenning of wat anders, maar eigenlijk door een innerlijke verbondenheid die je voor jezelf als mens meestal maar moeilijk kunt verklaren en die zelfs de materialisten helemaal niet begrijpen en daarom maar wegstoppen achter biochemische werkingen en druk van de maatschappij. En nu ben ik toch weer terug bij die stralen. Hebt u het in de gaten? Een hele omweg, hè?
U straalt.
Ik probeer het wel, ja. Ik probeer namelijk iets uit te stralen. En dat is een begrip dat al deze vragen zichzelf oplossen. Want al die vragen die u stelt zijn voor u interessant, belangrijk. Ze kunnen u misschien helpen om uw eigen manier van denken een klein beetje te veranderen. Om er nog eens naar te kijken, desnoods. Maar is de werkelijkheid niet dat wij in onszelf een harmonie bezitten, door het deel God in ons, met een bepaald deel van de schepping? Dat is onze weg, dat is onze straal. Dat is de kracht waaruit we leven, maar dat is ook de kracht waardoor onze methode van bewustwording en de waarde van ons bewustzijn voor het geheel mee wordt bepaald. Pas op het ogenblik dat we de bron gaan naderen, hebben we de stralen niet meer nodig. Want dan kunnen we langzaam maar zeker al dat anderen ook gaan absorberen en daardoor gelijktijdig en volledig deel van worden. En dan komt het ogenblik dat we dus niet meer zeggen ik, maar dat we zeggen al. En dan komt er een ogenblik dat als je nog uit ik vormen zou willen spreken, zou je moeten zeggen, kijk, God ben ik, want het besef Gods is in mij. En toch ben ik niets, want ik ben niet de kracht waaruit het besef geboren is. En dat is het typerende van al deze problematiek. Nou ja, dat is een modewoord. Alle moeilijkheden. Je leeft op aarde. Mens leeft op aarde. Wat moet je op aarde doen? Wat is je weg op aarde? En dat moet je dan proberen zo simpel mogelijk te formuleren. En het antwoord is zo eenvoudig, dat de meeste mensen zeggen, nee, daar moet meer in zitten. Het antwoord zegt, veroordeel niemand. Beoordeel ten hoogste uzelf en dit zelden. Maar wees u bewust van alle hulp die u anderen geven kunt en geef die zover dit in uw vermogen ligt. Wordt u bewust van al wat de wereld u biedt en aanvaardt het als uw recht. Want u bent deel van de wereld. Dat is de weg. En daaruit komt al het andere voort. Ja, ik kan natuurlijk ook zeggen, ja, maar... Ja, dit is bijna godslasterlijk. Want bedenkt wel dat geschreven staat, hij is ons de weg en de waarheid. En als ons dat niet voldoende is, vervallen wij aan de strijdscharen van de Heer der Vliegen. De strijdscharen van Satan. Dan dompelen wij ons in het donkere licht van Lucifer. Ja, die Zweden hebben wat uitgehaald toen ze daar in Grotenberg begonnen met Lucifer te maken. Kijk, ik kan dergelijke toespraken wel begrijpen. Die mensen die hebben hun eigen waarheid en die zijn bang dat er meer is. Want dan worden ze zelf minder. Het is werkelijk zo. En denk dat niet alleen dat het bij priesters is of zo. Nou, bij zeer rechtzinnige christenen of islamieten. Natuurlijk, ze vertonen het. Maar de socialisten, die werkelijk verknochte socialisten bezig worden, dan zijn ze ook volkomen blind voor elk ander argument. Ik wil niet zeggen dat ze allemaal ongelijk hebben. Ze hebben voor een deel gelijk. Maar juist dat gedeeltelijke gelijk willen ze niet erkennen. Ze willen helemaal gelijk hebben.
U bedoelt fanatisme?
Dit ontaardt vaak in fanatisme, inderdaad. In het begin is het een begeestering waaraan je jezelf bezat en daardoor gelijktijdig het jezelf mogelijk maakt het gewenste dubbel te zien en het andere niet. Maar het wordt dan op den duur iets dat zozeer met je wezen verknoopt is, dat elke aantasting daarvan voor jou een idee is dat je zelf ontwaard wordt. Dat ergens iets van je macht, van je betekenis, van de waarde, van al wat je bent, wat je hebt gedaan, wat je denkt, hè, dat die daar het gevolg van is. En op dat ogenblik dus, ga je alles doen, terecht of ten onrechte, redelijk of onredelijk, om anderen jou gelijk op te dwingen.
Leven niet alle politici in zo'n
wereld? Roept strijd op.
Mag ik u teleurstellen? De politicus leeft niet in een dergelijke wereld. Integendeel. Hij leeft in de wereld waarin hij zich voortdurend afvraagt, door welke afspraak kan ik er naar buiten toe het beste uitzien als iemand die zijn zin krijgt. Maar om mensen mee te krijgen, spreken ze vaak zeer fanatisch tot hun gelovigen, spreken ze of er alleen absolute waarden zijn, zodat hun woorden zwart-wit zijn, terwijl hun daden in vele tinten van grijs gehuld gaan.
Geldt dat vooruit alle richtingen?
Dat geldt vooruit alle richtingen. Zodra iemand een politicus is, is hij, om woorden van een vriend te citeren, een waarschijnlijk nog wel eerlijk mens, die echter uitgaat van het standpunt dat hij omwille van het welzijn van anderen verplicht is die anderen te bedriegen. En als hij daarin slaagt, daaraan het recht ontleent om zichzelf te zeggen dat hij gelijk heeft en daardoor meer rechten heeft dan een ander.
Leeft dat niet in ieder van ons? Want een politicus is ook
dat leeft in ieder van ons. Natuurlijk. Het is een deel van de maatschappij. Het is een deel van je bewustzijn. En of je nu het recht van de sterkste afmeet aan een bankrekening of aan de scherpte van een vuistbeel, dat maakt ook weinig uit, hè? Maar het is juist ons bewustzijn dat ons verder kan helpen. En er zijn mensen geweest in het verleden die dat overwonnen hebben. Als we kijken naar de zogenaamde verdwenen beschavingen, die zijn hieraan ten gronde gegaan. Maar het waren minderheden die het veroorzaakt hebben. Wanneer we kijken naar deze grote wereld van nu, met alle gevaren die haar bedreigen. De gevaren van de verontreiniging, van het atoomgevaar, noem maar op, van de onmenselijkheid, van de exploitatie, van het normen van het begrip mens. Dan worden we eigenlijk geconfronteerd weer met diezelfde machtsstrijd. Maar degenen die dit doen, moeten zichzelf hun mens zijn in wezen ontzeggen, om daardoor hun illusie van menselijke grootheid te kunnen handhaven. En ik geloof dat dat een periode is die bijna ten einde loopt. Ja, ik wil niet veel zeggen. Uiteindelijk, we zitten dit jaar in het jaar van de geit. Dus u zult nog menige geitenbreien zijn gelijk horen uitpraten. Maar de jaren die komen worden steeds sterker getint door Aquarius. Ook weten ze weer bijna uit de mode. Dat wil zeggen een periode waarin het denken van de mens weer sterker grijpt naar geestelijke waarden en betekenissen. Zolang je alleen maar bezig bent met de wereld buiten je, is er innerlijk weinig mogelijk. Dan zoek je in jezelf een systeem waardoor anderen voor jou de geestelijke bewustwording mogelijk maken. Alsof een ander voor jou kan lopen. Sommige mensen proberen hun aangevoelde onreinheid op te lossen door uit te roepen: ach Heer, ge hebt voor ons geleden, ge zijt voor ons gestorven, gaat u voor mij naar zekere plaats en reinig zo mijn ziel. Onzin. Kolder. Maar als je weer gaat denken aan de kracht, wanneer je weer één gaat voelen, dan worden de stralen weer een werkelijkheid waarmee je leeft. Dan is de totale kracht in zijn vele uitingen iets waarmee steeds meer mensen verbonden worden. En dan wordt het als vanzelf langzaam maar zeker een wereld waarin het geestelijke gaat overheersen. Dan zal men er niet meer over nadenken of men misschien telepaten op kan leiden omdat ze zo'n ideale spionnen zijn. Want ze kunnen ergens rondwandelen en in beelden en in gedachten aan een andere telepaat precies vertellen wat ze meemaken. En het is ook leuk voor het hoofdkwartier. Als de radio niet meer werkt, de telefoon is weg, je neemt je telepaat en laat hem bla 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 en de slag kan misschien toch nog gewonnen worden. Dan gaat men begrijpen dat die telepathie op zichzelf niet belangrijk is. Dat dat alleen een verschijnsel is van een wederkerig begrip waardoor denkprocessen kunnen worden overgenomen. Maar dat het belangrijkste is het aanvoelen van de persoonlijkheid. Anders gezegd, empathie is veel belangrijker dan telepathie. Zodra dat begint, ontstaat een periode waarin de geestelijke krachten in ons sterker gaan werken. In steeds meer mensen als het ware God een ontwaakte functie wordt. Een hernieuwing als het ware tot stand brengt, niet alleen van je wereldbeeld, maar van je relatie met de hele kosmos. En dan komt er een tijd, gegarandeerd, dat alle mensen dat bereikt hebben, dat een enkeling zegt, ja, maar ik heb het niet zo volledig als een ander, wat kan ik er tegenover stellen? En dan begint hij misschien weer een wapen te maken, of een fabriek te maken, en begint anderen uit te buiten, en voor je het weet zijn we weer op weg naar een nieuwe wereld van machthebbers of van industrialisatie en internationaal bankwezen. Maar dat duurt duizenden jaren. Zowel het wordingsproces als de afloop. En wanneer u het meemaakt, dan zult u waarschijnlijk al één of twee keer geïncarneerd zijn. En wanneer u het van de tribune mocht zien omdat u al ver genoeg bent, dan zult u ontdekken, hé, de krachten van mijn wereld leven opeens in de mensen. En ik word deel van die mensheid en toch verlaat ik mijn eigen wereld niet. En als dat bereikt wordt, dan is het goed. Kijk, we kunnen natuurlijk kanker over alles wat er in de wereld verkeerd gaat. Maar hoeveel mensen doen het? Doen zelf wat eraan. Mensen hebben het erover dat het zo vuil is op de straat. Maar hoeveel zie je dan met een bezem in de handen staan? Mensen hebben het erover dat er zo weinig aandacht wordt geschonken aan anderen die het toch zo nodig hebben. Hoeveel tijd besteden ze er zelf aan? Ze hebben het over de noodzaak om de misdaad te bestrijden. Hoeveel mensen nemen zelf een risico om een onrecht te verhoeden? Om een ander te helpen? Het zijn er maar weinig. We moeten terug naar het begrip dat we zelf zijn, zelf leven, zelf moeten doen. Want juist door dit zelf zijn, worden we ook geconfronteerd met de kracht die in ons woont. En door deze kracht worden we ons bewust van onze verbondenheid met de bron van alle kracht. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal mooi gezegd, hè? Je hebt er zo weinig aan. En toch, als u nou dadelijk naar huis gaat, of u nou dit aanneemt of niet, vraag u eens af, wat kunt u doen om een ander een klein beetje gelukkiger te maken? Misschien uw radio wat zachter zetten? Of misschien niet mopperen en die gang er maar eens een keer opvegen? Of misschien gewoon even luisteren naar iemand die elke dag met hetzelfde verhaal komt? Of misschien gewoon een ander bij de winkel toonbank voor laten gaan omdat hij haast heeft. Of ja, misschien is het alleen maar is glimlachen naar een mens die een beetje verdwaasd bijloopt. Alsof dat je zeggen wil, ach trek het je niet aan, het gaat heus wel beter. Het is een kleine ding. Dat is het begin. Naast de liefde is niet een explosie waardoor we de wereld verbeteren. Het is, we veranderen onszelf
in iets wat verbonden is met de wereld. De juiste weg is niet een moeizaam pad dat wij moeten gaan. Het is iets wat we moeten zijn. En iedereen heeft de kracht in zichzelf om het te doen. Dus denk er gewoon eens over na. Zelfs als u denkt al dat geestelijke gezwam is onzin, zijn mensen die denken zo. Hè? Of wacht, dat is allemaal toch maar een nep en oplichterij, zijn mensen die denken zo. Vraag u alleen maar af, zou de wereld niet beter zijn? En zou ik er zelf eigenlijk niet wat gelukkiger door worden? En als u denkt dat dat mogelijk is, probeer het dan een keer. Probeer niet een ander te veranderen, verander jezelf. Maar doe het zo dat je vrede kunt houden met dat wat je bent. Dan zul je ervaren in jezelf en zelfs in je wereld wat de stralen van het oerlicht betekenen. Dan zul je begrijpen wat God in u is. En dan zult u misschien ook begrijpen dat communicaties als deze eigenlijk alleen maar noodzakelijk zijn, omdat de geestelijk doofstommen nog niet in staat zijn de stem van God in hen te horen, zodat ze vertalers nodig hebben. Mag ik daarbij laten? Vrienden, hartelijk dank. Na de pauze komt iemand voor uw vragen, u kent het. Schriftelijke vragen gaan geloof ik voor, persoonlijke mogen niet gesteld worden, als ik me niet vergis. Wat mij betreft, ik ben blij dat een ander het klusje mag opknappen, zodat ik met een reden tot vreugde en toch een gevoel van verbondenheid met u afscheid neem en u een goede avond wens.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.